Welkom bij deze nieuwe verkenning. Vandaag, we duiken in een flinke stapel fragmenten die we van je hebben gekregen uit een 19e eeuwse Nederlandse roman, Dr. Helmond en zijn vrouw.
Oh ja, van J.J. Kramer, deel 1 en deel 2, zie ik.
Precies, J.J. Kramer. Een klassieker, zo lijkt het.
Zeker. We volgen hier het leven van de jonge, veelbelovende arts August Helmond en zijn bruid Eva Armelo. Een verhaal dat, als je die fragmenten zo leest, echt vol zit met dromen, maar ook met spanningen.
Absoluut. En onze missie vandaag. We proberen door die fragmenten heen de kern te raken. Hè? Wie zijn deze mensen nou echt? Wat drijft ze? We kijken naar liefde, natuurlijk, maar ook naar ambitie, de druk van de sociale omgeving en hoe dat allemaal, best wel tragisch, ontspoort. Oké, laten we erin duiken. Het begint zo idyllisch eigenlijk. Onder een meidoorn, een verliefd stel, August en Eva. Ze staan op het punt te trouwen.
Ja, dat is een prachtig beeld, vol belofte. Ze zeggen zelfs nog tegen elkaar hoe vreselijk ze het vinden, dat trouwen om geld of status. August noemt haar al liefkozend zijn wijfje. Maar zelfs daar, in die idylle, zie je al kleine dingetjes. Voorbodes misschien.
Oh ja? Zoals wat dan?
Nou, die discussies over de bruiloft, over de details. Moet het nu het Deventer tapijt zijn of toch een rood karpet in de kerk? En de orgelmuziek, wel of niet bij binnenkomst. Zonder orgel vindt Eva het ijselijk komen. Nogal gewoon dus.
Aha. Dat zegt wel iets, ja. Die focus op hoe het eruit ziet, wat hoort.
Precies, dat lijkt wel een beetje een rode draad te worden, hè?
Goed, het huwelijk gaat dus door. Maar niet zonder slag of stoot vooraf, zei je net al een beetje. Generaal van Barneveld, die Helmond heeft opgevoed, zijn oom, die had bezwaren.
Klopt, aanvankelijk wel. De reden? Ja, het bekende standsverschil.
Standsverschil, ja.
De van Barneveld zijn van een hogere sociale klasse dan de Armeloos, Eva's familie. En dat was in die tijd, echt een serieus punt. Zo'n verschil kon voor flinke wrijving zorgen. Niet alleen binnen de familie, maar ook gewoon in het dorp, de gemeenschap.
Je voelt die spanning dus al meteen.
Ja, zelfs in de toast van de generaal op de bruiloft. Hij hamert op tevredenheid met wat je hebt. Dat kun je wel lezen als een subtiele sneer misschien.
Poeh. Dat blijft dus hangen, dat standsverschil. En Helmond staat bij die oom ook in het krijt, toch? Niet alleen financieel?
Nee, zeker niet. Ook moreel. Hij heeft veel aan hem te danken. Dat schept een lastige afhankelijkheid die later echt voor problemen zorgt.
En dan is er nog Jacoba, de dochter van de generaal. Helmonds zusje, zoals hij haar noemt. Hoe past zij in dit geheel?
Jacoba is een boeiend figuur. Een beetje tragisch ook wel. Ze is heel muzikaal, maar lichamelijk kwetsbaar. Een delicaat gestel, wordt er gezegd. Haar vader maakt zich zorgen om haar, al probeert hij dat wat te verbergen. Maar Helmond zelf vermoedt dat er meer speelt. Iets van verdriet of hartzeer. Er hangt een soort verborgen leed om haar heen.
En dat verdriet, heeft dat iets te maken met die muzikant, Herman Dozneri?
Dat lijkt er wel op, ja. Doneri, talentvol, maar arm. Hij bewonderde Eva vroeger en hij gaf muziekles aan Jacoba. Hij speelt nog op de bruiloft. Helmond had dat geregeld als verrassing. Maar ja, daarna?
Wat gebeurt er dan?
Kort na de bruiloft wordt hij ernstig ziek. En hij overlijdt eigenlijk vrij snel. Zijn dood raakt Jacoba zichtbaar heel diep, ook al probeert ze zich sterk te houden. Het is weer zo'n element, hè? Van die onderhuidse pijn die het verhaal meteen al een donkerder randje geeft. Terwijl het net allemaal zo feestelijk begon.
Ja, precies. Die nieuwe start van Helmond en Eva, die krijgt ook vorm in een nieuw huis, toch? En niet zomaar een huis.
Nee, zeker niet. Ze gaan wonen in het oude burgemeestershuis, midden op de markt. Een groot, statig pand. En, heel belangrijk, helemaal opgeknapt naar Eva's wensen.
Aha, dat is veelzeggend.
Ja, want al eerder, toen ze nog tijdelijk ergens anders woonde, bij mevrouw Van Haken.
De weduwe van Helmonds voorganger.
Juist. Toen fantaseerde Eva al over muren doorbreken voor een prachtige suite. Ze was duidelijk niet tevreden met hoe het was. Dit nieuwe grote huis staat echt voor die ambitie. Maar het legt ook meteen een enorme financiële druk op Helmond.
Ja, dat zie je aankomen.
Dat is een kernconflict dat meteen ontstaat. Die spanning tussen de status die ze willen en wat ze zich eigenlijk kunnen veroorloven.
En die hang naar luxe, naar grandeur. Zien we dat ook terug tijdens de huwelijksreis? Ze gaan naar Parijs, toch?
Ja, klopt. En Eva geniet daar met volle teugen, zo lijkt het. Het theater, de winkels. Hoewel ze tegen Jacoba nog zegt dat ze niet begerig is, spreekt haar enthousiasme wel boekdelen. Maar die reis eindigt nogal abrupt.
Hoezo? Wat gebeurt er?
Helmond krijgt een telegram en hij verbergt de inhoud voor Eva. Zegt alleen dat hij terug moet voor een zieke patiënt.
Oei, het begin van de geheimen.
Precies, dat is een cruciaal moment. Het begin van Helmonds patroon van dingen achterhouden voor Eva. En dat gaat hun relatie langzaam, maar zeker ondermijnen. Eva's reactie is ook nogal cool, wat hem dan weer kwetst. Maar ja, hij doorbreekt die cirkel niet.
Die geheimhouding en Eva's ambitie, botst dat ook met anderen? Je noemde net al mevrouw Van Haken.
Ja, zeker. Zelfs in die eerdere tijdelijke woning maakte Eva al meteen duidelijk wie de baas was. Ze liet mevrouw Van Haken, die weduwe die daar woonde en werkte, fijntjes weten dat zij, mevrouw Helmond, nu de leiding had. Nou, die weduwe was er kapot van.
Heftig.
Het toont wel Eva's sterke drang naar status en controle. Waarschijnlijk gevoed door haar tijd in Den Haag. En ook door de bewondering van haar eigen, eenvoudigere familie voor haar goede partij.
Ja, die familie, daar gebeurt ook nog iets mee, toch? Met name haar moeder krijgt opeens adellijke aspiraties. Vertel.
Ja, dat is weer zo'n fascinerende zijlijn die de druk verder opvoert. Mevrouw Armelo raakt helemaal gefascineerd door het idee dat de familie Armelo misschien wel van adel is. Ze ziet zichzelf al helemaal als gravin. Haar man, kapitein Armelo, Eva's vader, die is een stuk nuchterder hoor. Die maakt zich vooral zorgen over de kosten.
Kan ik me voorstellen.
Ja, en de praktische onhaalbaarheid van zo'n levensstijl.
En dan komt er een figuur om de hoek kijken. Majoor Karteglimp.
Juist, majoor Karteglimp. Een sleutelfiguur. En nogal een dubieus type.
Dubieus, zeg je? Waarom?
Nou, hij presenteert zich als expert in genealogie, stamboomonderzoek, zeg maar. En hij biedt aan om die adellijke afkomst van de Armelo's te onderzoeken. Maar zijn bewijs, dat rammelt aan alle kanten. Hij vindt ergens de naam Urmelo en buigt dat handig om tot Armelo.
Oh, op die manier. Beetje creatief boekhouden.
Precies. Het is duidelijk dat hij inspeelt op de ijdelheid van de familie, vooral van mevrouw Armelo. Hij is een manipulator, hij voelt hun zwaktes feilloos aan.
Maar dan is er een scène waarin Eva zich van een heel andere kant laat zien, tijdens de presentatie van Karteglimp.
Klopt, dat is echt een heel opvallend moment. Karteglimp presenteert zijn bevindingen bij Helmond en Eva thuis. Kapitein Armelo, die vader dus, uit zijn twijfels voelt zich duidelijk ongemakkelijk, waarop Karteglimp hem nogal, neerbuigend behandelt.
En dan?
Dan explodeert Eva. Maar niet van vreugde over die mogelijke titel, nee, uit woede. Om haar vader te verdedigen. Ze roept iets als, zwijg wan en lach zo akelig niet. Dat is mijn vader, weet ge, mijn goede, lieve, brave vader.
Wauw, dat is onverwacht.
Ja, het toont een diepe loyaliteit aan haar vader. Dwars tegen haar eigen ambities in eigenlijk. En maakt haar personage wel een stuk complexer dan alleen maar ambitieus.
Zeker. Maar ondertussen stapelen Helmonds problemen zich wel op, hè? Financieel vooral.
Absoluut. De kosten van het huis, de inrichting, de levensstijl die erbij hoort. De roddelpers met Kippelaan voorop weet al te melden dat het huis 18.000 gulden heeft gekost.
Zo dan.
En dan komt er nog iets bij. Zijn broer, Philip, heeft dringend geld nodig. 10.000 gulden. Voor een zakelijke kans. Helmond wil hem dolgraag helpen, maar ja, hij durft de generaal niet om geld te vragen. Bang voor een weigering, bang voor nog meer verwijdering. Hun band is toch al zo gespannen.
En dit houdt hij ook allemaal weer verborgen voor Eva?
Ja, net zoals dat telegram uit Parijs. Die financiële zorgen vreten echt aan hem. Hij krijgt last van hoofdpijn, voelt zich innerlijk crimineel, zegt hij. Door de stress, de geheimen. Zijn onvermogen om open kaart te spelen, om de confrontatie aan te gaan, zowel met Eva als met de generaal, dat wordt een steeds zwaardere last.
En dan komen er ook nog professionele problemen bij. Het incident met boer Dirksen bijvoorbeeld.
Ja, dat is een zware klap voor zijn reputatie als arts. Hij wordt met spoed geroepen bij die boer. Maar in zijn haast neemt hij onvoorbereid zijn paard, Den Bles. Hij valt onderweg.
Oh nee.
En komt dus te laat aan bij de stervende boer. De familie, vooral de zwager, Geurtsen, is woedend. Ze beschuldigen hem van nalatigheid.
Dat moet verschrikkelijk zijn. Voor iedereen.
Ja, hij voelt zich enorm schuldig. En zijn reputatie in het dorp krijgt een flinke knauw.
En alsof dat nog niet genoeg is, gebeurt er kort daarna nog zoiets.
Ja, met de vrouw van Kuiper Sturk. Die staat op het punt te bevallen. Maar Helmond is thuis, onwel, aangeslagen na die gebeurtenis bij Dirksen. Zijn assistent, Thomas van Haken, de zoon van de weduwe, wil hem niet storen. Sturk en de buren zijn buiten zinnen.
En de roddels gaan weer.
Precies. Kippelaan gooit weer olie op het vuur. Roddels dat Helmond feest vierde of brieven schreef dat hij daarom onbereikbaar was. Zijn reputatie krijgt weer een deuk. De molenaar noemt hem zelfs spottend Helsmond. Je ziet hoe kwetsbaar zijn positie is, hoe snel de publieke opinie kan omslaan.
En tegelijkertijd loopt de spanning met de generaal ook steeds verder op.
Enorm. De generaal is nog steeds kwaad over een eerdere ruzie met Helmonds broer Philip. En hij stelt Helmond voor een keihard ultimatum. Als je Philip helpt met dat geld, dan is het afgelopen tussen ons. En zijn afkeuring van Eva blijft ook maar doorsijpelen. Haar invloed, hij gebruikt echt harde woorden tegen Helmond over haar. Wijf, helleveeg, ze zou hem dronken maken.
Poeh, dat zijn geen malse woorden.
Nee. Het escaleert tot een bittere ruzie en een definitieve breuk tussen Helmond en zijn oom.
En Jacoba zit daar maar tussenin te lijden.
Ja, precies. Zij probeert nog te bemiddelen, maar tevergeefs. Zij was trouwens ook degene die hem met die brief terugriep uit Parijs, zogenaamd voor de zieke donorie.
Oh ja? Dat verkortte de huwelijksreis en irriteerde Eva?
Klopt. Dus ja, Jacoba zit gevangen tussen haar genegenheid voor August, haar loyaliteit aan haar vader en haar eigen stille verdriet om Donnery. Echt een onmogelijke positie.
Het voelt nu echt alsof alles naar een soort kookpunt gaat. Er is een groot feest gepland, of gaande.
Ja, er is een groot feest bij de familie De Bek op landgoed De Poel. Een avond vol schrille contrasten. Uiterlijke pracht en praal. Terwijl Helmond innerlijk wordt gekweld door geldzorgen, de breuk met de generaal. En dan is er luitenant Archibald Hardenborg.
Een patiënt van Helmond?
Ja, die hij eerder behandeld heeft. En die toont opvallend veel interesse in Eva die avond.
En laat me raden, Karteglimp is daar ook weer?
Ja, zeker. En hij speelt een, cruciale, manipulatieve rol. Hij wakkert Helmonds jaloezie aan. Zegt dat Hardenborg onbetrouwbaar is, vrouwen biologeert. Tegelijkertijd prijst hij Eva weer om haar edele houding toen ze haar vader verdedigde. Hij speelt alle kanten.
Wat een nare man.
En dan, het meest vernietigende, Helmond, compleet wanhopig om geld, leent die avond 1000 gulden van Karteglimp.
Nee.
Ja. Karteglimp boet alsof het pure vriendschap is. Maar hij heeft Helmond nu precies waar hij hem hebben wil. In zijn macht.
En dan is er die confrontatie in zo'n koepel op het landgoed?
Ja, Helmond zoekt Eva. Hij vindt haar in gesprek met Karteglimp, die haar een briefje op roze papier laat zien. In zijn staat, paranoïde, jaloers, interpreteert Helmond dat meteen als iets verdachts. Dan komt Hardenborg ertussen.
Die luitenant.
Ja, hij daagt Karteglimp uit en onthult dat hij sterk vermoedt dat Karteglimp eigenlijk een ronner is. Een man met een nogal dubieus verleden van oplichting in Nederlands-Indië.
Zo, wordt hij ontmaskerd?
Min of meer. Karteglimp druipt af. Maar de schade is al aangericht bij Helmond.
En dat incident plus wat hij bij thuiskomst aantreft, dat is de druppel.
Absoluut. Bij thuiskomst ligt er een brief van de generaal. Een genadeloos ultimatum.
Nog een ultimatum?
Ja. Verlaat het grote huis binnen 4 weken. Zeg je feest voor Eva's verjaardag af. Breek volledig met Eva's familie. Anders is het definitief afgelopen en kun je fluiten naar elke vorm van steun. Helmond probeert die brief nog te verbergen, maar Eva vindt hem.
En hoe reageren ze daarop? Dat moet.
Het is het breekpunt. Eva reageert eerst met ongeloof, dan met hysterisch gelach als Helmond plotseling zegt dat hij instemt met de eisen. Daarna stort ze fysiek in. Ze wordt echt ziek van de schok. En voor Helmond...
is het genadeklap?
Ja. Hij wordt volledig paranoïde, krijgt waanvoorstellingen, ziet de generaal overal, hoort stemmen, denkt dat hij achtervolgd wordt. De realiteit is gewoon te zwaar geworden. Uiteindelijk, tijdens een hevige stormnacht, vlucht hij. Volledig verward en ijlend zijn huis uit de duisternis in.
Een complete mentale instorting. Wat een tragisch dieptepunt. Wat gebeurt er dan met hem?
Het is echt hartverscheurend. Na die nacht dwalen in de storm wordt hij de volgende dag gevonden, ziek en ijlend. Door zijn assistent, Thomas van Haken, en een stroper, Grauwe Toon. Hij wordt naar Amsterdam gebracht. Daar nemen zijn broer, Philip, die nu acteur is trouwens, onder de naam Philip, en diens vrouw Virginie hem op. Heel liefdevol, in hun bescheiden woning.
En Eva? En de generaal, wat doen zij?
Zodra Eva en haar vader horen waar hij is, reizen ze hem achterna, naar Amsterdam. Ondertussen wordt de generaal zelf, op zijn landgoed de Zonsberg, ernstig ziek. Onder invloed van Jacoba, die hem smeekt, en misschien ook wel geraakt door fragmenten uit een laatste onsamenhangende brief van August, die Philip hem stuurt, lijkt er bij de generaal iets van inkeer te komen. Als Philip en Virginie hem opzoeken, verzoent hij zich met hen.
Maar voor August zelf is het dan al te laat.
Ja, het is te laat. Hij sterft in Amsterdam.
Ach.
Er is nog wel een laatste pijnlijk gesprek met Eva aan zijn ziekbed. Hij vraagt haar sterk te zijn, ook voor het kind dat ze verwacht. Hij zegt nog zoiets als, wij hebben elkaar er te zwak, maar toch zeer lief gehad.
Wat een verdrietig moment van helderheid.
Ja, te midden van die waanzin. En net nadat hij overleden is, arriveren de generaal en Jacoba. De generaal is een gebroken man als hij het nieuws hoort.
En het verhaal eindigt dan met een symbolisch beeld, toch? Iets met die meidoorn.
Inderdaad, een beeld dat de cirkel mooi rondmaakt. De oude koetsier, Willem, die in het begin nog jaloers was, hij plant een meidoornstruik op Helmonds graf. Dezelfde soort boom als waaronder August en Eva hun dromen deelden. Helemaal aan het begin. Die struik was nog gekweekt door de generaal trouwens.
Oh, wat een detail.
En er wordt dan nog aan toegevoegd dat dit later ook Eva's graf zal zijn. Een heel stil, maar veelzeggend einde.
Wauw, wat een ongelooflijke, maar ook zware reis hebben we gemaakt door deze fragmenten. Van die idyllische meidoorn aan het begin tot deze tragische cirkel aan het eind. Het laat wel zien hoe broos geluk kan zijn, hè? En hoe snel dingen kunnen ontsporen.
Zeker. Het legt echt genadeloos bloot hoe een combinatie van factoren, interne zwaktes zoals Helmonds conflictvermijding, zijn onvermogen om nee te zeggen, Eva's ongeremde ambitie en die gevoeligheid voor status, de starre trots van de generaal en dan die externe krachten, de druk van standsverschil, financiële pech, de manipulaties van zo'n kartenglimp.
Hoe dat allemaal kan samenkomen.
Precies, hoe dat kan samenspannen en leiden tot totale verwoesting. Geen enkel personage is echt zonder schuld, lijkt het. Maar ze zitten ook allemaal een beetje gevangen in een web dat ze deels zelf gesponnen hebben.
Als je hier nu naar luistert, hè, wat blijft dan het meest hangen bij jou? De complexiteit van die personages, zoals Eva, die zowel oppervlakkig als loyaal kan zijn, of dat gevoel van een onafwendbaar noodlot, hoe kleine keuzes en geheimen steeds groter worden. Of misschien de maatschappijkritiek die erin zit, op dat 19e-eeuwse standsbewustzijn, de druk om een façade op te houden.
Ja, dat zijn allemaal lagen die erin zitten. En dan die laatste gedachte om misschien mee te nemen. Die meidoorn die terugkeert op het graf. We zijn terug bij het begin, maar nu in een sfeer van onherroepelijk verlies. Wat zou de schrijver, Kramer, daarmee bedoeld hebben, denk je?
Een teken van hoop.
Misschien. Een klein teken van leven dat doorgaat. Of juist een melancholische herinnering aan die verloren droom. Of een bitter commentaar op die eeuwige cyclus van liefde, ambitie en de pijn die erbij hoort.
Stof tot nadenken, zeker?
Absoluut.
Dank voor delen van deze rijke, maar ook wel heftige bronnen. Het was een intense verkenning van dit menselijk drama. Graag tot de volgende keer.